Adam die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen, om het kort en halve samen te vatten, heeft daar als zodanig niet zoveel van terechtgebracht. Maar hij was wel, en daar hebben we vanmorgen over gesproken, hij was wel een voorbeeld. Ik neem altijd de vrijheid om te zeggen prototype. Voorbeeld typos. Een type van degene die komen zal. Want wat in Romeinen 5, dat laatste gedeelte, dan uiteengezet wordt, na dit vers wat ik nu citeerde, is inderdaad dat er een overeenkomst, maar daarmee ook tegenstelling, is tussen Adam aan het hoofd van één mensheid, om zo te zeggen, en de laatste Adam, die niet voor niks zo genoemd wordt, de Heer Jezus Christus, die aan het hoofd staat van een nieuwe mensheid, de mensheid namelijk van een nieuwe schepping. De een is een beeld van de ander, maar er zit meer aan vast, want je kunt bijvoorbeeld hebben Mozes als type van Christus, maar er is geen oorzakelijk verband tussen die twee en zeker ook geen bloedband. Maar in het geval van Adam ligt het nog anders. Net als in het geval van David trouwens. Want degene die aangekondigd wordt, waar al die Bijbelse beelden op zien, stamt wel degelijk niet alleen maar van Adam af, maar hij doet dat op excellente, op uitstekende wijze. Dat wil zeggen, hij is niet alleen, Christus is niet alleen erfgenaam van Adam. En het begrip antitype laat ik nu maar weg. Hè. Maar hij is niet alleen afstammeling van Adam, hij is erfgenaam van Adam. Volgens een volstrekt natuurlijke, maar ook wettelijke regeling. Een regeling die weliswaar nergens voorgeschreven wordt in de Bijbel, maar die wij in de praktijk wel toegepast vinden in de Bijbel. Het lastige van die dingen is dat wij daar in onze zogenaamde verlichte cultuur daar helemaal geen idee meer van hebben, omdat we allemaal egalité en fraternité zijn en liberté was het ook nog. Wat zegt u, koffie? Nee, nou ja. Toen maar. Maar u weet wel, we zijn allemaal gelijk. Dat wordt elke dag hard geroepen. Er is een goede reden voor. Men moet het zo hard roepen, omdat het natuurlijk volstrekte onzin is. Toch? Wij zijn niet allemaal gelijk. Trouwens, ik heb nog ergens een voorvader, een oom in verleden, dat is meer dan 200 jaar terug, die schreef nog een werkstuk. Of het een proefschrift was, weet ik niet meer. Maar met een lange titel die ik niet heb kunnen onthouden, maar dat ging over de vraag in hoeverre en in welke mate en in welk opzicht de mensen konden gezegd worden allemaal gelijk te zijn. Dat was in de dagen van de Franse inval. Die kwam daarna in 1795, wanneer het maar was, enzovoort. Vond het wel komisch, want het idee van gelijkheid heeft nooit het idee gehad van alle mensen zijn gelijk. Het idee is geweest, ze hebben in principe gelijke rechten en plichten, maar dat ze gelijk zijn, dat is niet zo en daarom werkt het ook niet trouwens. En daarom, omdat mensen niet gelijk zijn, hebben ze ook niet gelijke rechten en plichten. Dat is niet te doen, dat is een waanidee, dat is niet te implementeren, enzovoorts. Ik zal me even een voorbeeld onthouden, want langzamerhand krijg ik haast. Zijn we over de helft? Ja, hè? Nee, halverwege de avond zijn we over de helft. Nee. Nou, goed. Waar het op neerkomt is dit. Adam bracht van de letterlijke opdracht en beschrijving bracht hij niks terecht. Hè? Nou ja, het vermenigvuldigen is redelijk gegaan. Het aarde volmaken, dat is alsnog na enige duizenden jaren toch op een punt gekomen waar tegen wij zo enige bedenkingen hebben ontwikkeld. Hoewel, ik denk dat het is nog ruimte genoeg in de Kalahari en in de Sahara. Ja. Er zijn nog meer plekken. Zelfs als ik Duitsland binnenrijd vanuit Nederland, denk ik, nou, hier hebben ze nog wel ruimte. Er wordt hier anders over gedacht. Want levensruim in Duitsland is een besmet begrip. Dat weet u, maar toen maar. Maar dat doet er nou niet toe. Daar is wel wat van terechtgekomen. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Dat is aardig, kun je zeggen, gelukt. Of je daar blij mee moet zijn, weet ik ook niet. Want je kunt niet zeggen hoe meer zondaar, hoe meer vreugd. Dat kan je niet zeggen, hè. Nee. Dus ja, het blijft problematisch. Zodat de vraag is, hoe zit het nou met de aarde onderwerpen daarover heersen? En u weet dat het is, de hele wereld, ook een atheïstische wereld, denkt dat we de planeet in stand moeten houden en moeten redden. En dat hebben christenen hebben dat geadopteerd, want die lopen altijd een eind achter. Die ideeën komen altijd ergens anders vandaan. Christendom is per definitie, elke religie is per definitie conservatief. Dus als er wat nieuws komt, is het geïmporteerd van... Heb je dat? Nou ja, tot zover de geschiedenisles dan weer. Toen hebben we uitgevonden dat het de christelijke opdracht is om de wereld in stand te houden en het milieu en dat soort dingen meer. En dan zeg ik, nou, het is ook niet onchristelijk, maar het is ook niet christelijk. Het heeft er geen bal mee te maken, eigenlijk. Wij zouden moeten vaststellen op voorhand de aarde onderwerpen en daarover heersen en heerschappij hebben over de goudvissen. Zoals ik spottend dan vanmorgen ook al riep. Ja, hoor eens, daar komt niks van terecht. Dat kunnen wij niet. Je kunt je eigen stoep schoonvegen. De sneeuwruimen en de bladeren enzovoort. En je toffeepapiertjes netjes in de prullenbak doen. Nou, ik weet niet in welke van de vier. Maar dan... Vijf? Oké. Okay. Maar goed, zoiets. Ja, maar dat is niet christelijk. En ook niet onchristelijk. Het heeft er niks mee te maken. Zodat open blijft. Wat gaat dan... Hoe zit het nou met die Adam die een zondige wereld... waaruit hij zelf genomen was... Een gevallen wereld om die aan zich te onderwerpen en daarover te heersen. En impliciet, want dat staat dan toch heus in de commentaren, de klassieke commentaren, impliciet betekent de wereld dus terugbrengen tot God. Want het was een vijandige wereld tegenover God en Adam wordt erin gezet en God zegt, breng dat in orde. Nou, daar is niks van terechtgekomen. Maar de aardigheid van dit soort dingen is dat ze erfelijk zijn. En dat komt omdat de kinderen geïdentificeerd worden met hun ouders. En dat de identiteit van de ouders dus in hoge mate... In welke mate moet ik aan die... Paulus heette die, geloof ik, van zijn achternaam. Moet ik hem nog eens vragen, van hoe dat, in welke mate. Maar niettemin, zo gaat het in de Bijbel. Vandaar dat bij gelegenheid inderdaad ook mensen die gestraft worden, worden gestraft niet alleen zij, maar ook hun hele huis en hun kinderen. Want de kinderen worden geïdentificeerd met de ouders, die dan ook voor die kinderen verantwoordelijk zijn. Hebben u dat nog? En vandaar het erfrecht. Het klassieke erfrecht. Ze hebben eraan gerommeld. Ik weet niet hoe het tegenwoordig is. Ik wil het ook niet weten ook. Maar het klassieke erfrecht. De bezittingen van de ouders gaan over naar de kinderen enzovoort. Wij leven in een wereld waarin de trend is dat de mens helemaal geen bezittingen zou hebben. Dat hij alles alleen maar leent, huurt of leest. Of steelt. Gebruikt enzovoorts. En inderdaad, er zijn volkstammen voor wie een persoonlijk bezit helemaal niks betekent. Waarom zou je ook, als je een fiets nodig hebt, pak je hem gewoon? Je hoeft helemaal geen fiets te hebben. Dat is Amsterdam, hè? Het is zelfs officieel geweest met witte fietsen en zo, toch? Of wat het ook maar ging. Ik ben geen Amsterdammer. Maar goed. Maar zo gaat dat. En tegenwoordig ook. En je moet geen auto meer bezitten, want dat is slecht voor de planeet. Maar je mag hem wel huren. Of lezen, of weet ik veel wat. En, Toen maar weer. Dus, maar in de Bijbel, het gaat wel degelijk om bezit, ook over het land. Waarvan de Heer, staat dat de Heer land en binnenlandpalen, binnengrenzen gegeven heeft aan specifieke volkeren. Er is zelfs een wetgeving onder Israël geweest. Nou ja, die staat in de Mosaïsche wet. Met betrekking tot het bezit. Dat is dan een familiebezit, familielandgoed. Dat in de familie moet blijven. En dat weliswaar verkocht kan worden als de familie schulden gemaakt heeft of zo. Maar dan toch elke 50 jaar moet al het onroerend goed teruggegeven worden aan de oorspronkelijke familie. Maar in de praktijk dus de erfgenaam. En hij blijft in de familie. En de naam van de familie wordt in stand gehouden enzovoorts. En vandaar dat natuurlijk ook het koningschap erfelijk is. Want een koning is nou eenmaal van oorsprong gewoon het hoofd van het gezin. Daarna het hoofd van de familie die steeds groter wordt. En als de familie zich ontwikkelt tot een heel volk, een volkstam, een volk, wordt het hoofd van de familie dus gewoon de koning. Heb u dat nog? Dat is hoe het gaat. En dat vererft zich naar een volgende generatie. En daar zijn regels voor gemaakt, omdat er natuurlijk toch altijd ruzie over was. Maar in principe is het de erflater die bepaalt waar de erfenis naartoe gaat, zodat de koning bepaalt wie hem opvolgt op de troon. Wie van zijn zonen bijvoorbeeld. En als hij denkt dat zijn zonen er überhaupt niet voor deugen, wat in de beste families voorkomt dus, ja, dan komt ook wel eens gaan naar een oom of een zwager of een achterneef of wat het maar was. En verder natuurlijk, dat kan wel bepaald worden, maar daarna breekt er oorlog uit en dan wordt het toch wat anders geregeld. Want als de man één keer overleden is, dan doen de erfgenamen toch wat ze zelf zin in hebben. Want het gaat altijd mis, hè? Het kan misgaan, dus het gaat ook mis. Maar het doet aan de regel niks af. Zodat de vraag is, dat als Adam van het toneel dan verdwenen is, om zo te zeggen, daar heeft hij wel wat lang over gedaan aan onze maatstaven, maar hij is toch van het toneel verdwenen, dan is de vraag, maar op wie rust nou de opdracht om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen? Ik kan de vraag korter stellen. Adam is Adam, dus de vraag is, maar wie is de zoon van Adam? Ben Adam in het Hebreeuws. Naar het Nederlands vertaald met zoon des mensen. Want ja, Adam vertaald met mens. En wij kennen onze eigen taal niet meer, dus wij denken dat het betekent zoon der mensen. Maar het is niet zoon der mensen. Dat denken ze in Hattem. Die is te moeilijk. Oké. Hij was één van ons. Zie, iets duidelijker. Men leest zo'n des mensen alsof het betekent hij was een mens. Hij was één van ons. En de titel is een titel van het boek van Ian Poortvliet. En die komt bij Hattem. Nee. Was hij te moeilijk? Volgende keer eenvoudiger dan. Vooruit maar weer. Het is zo'n des mensen, tweede naamval, mannelijk. Zoon van de mens, Ben Adam, dat wil zeggen de erfgenaam van Adam. En omdat Adam nou eenmaal de koning is, het hoofd van de menselijke familie, de koning van, eigenlijk de keizer, de koning van de hele mensheid, is de hoogste titel die je de mens als mens kan dragen, de hoogste menselijke titel, is zoon des mensen. Ik weet niet hoe vaak de Heer Jezus het woord ik in de mond genomen heeft. Ik heb het niet geteld. Maar hij sprak over zichzelf afstandelijk. Dat wil zeggen in de derde persoon. En hij noemde zichzelf de zoon des mensen. De zoon des mensen dit, de zoon des mensen dat. De mensen hebben dit, de vogels hebben dat, maar de zoon des mensen heeft niks. Wij zijn niet ik, wij zijn de zoon des mensen. Wij Juliana, koningin der Nederlanden. Het is de hoogste titel die een mens kon dragen. Zoon des mensen. En het is een titel dus die voor het eerst dus van toepassing is op, nou in de praktijk, op Seth. Want Kain wordt onterfd, al was hij de oudste. En Abel was dood. En toen werd er een ander zaad in de plaats van Abel gezet. En dus heet hij Seth. Dat is Engels. Nou ja, het is hetzelfde als het Hebreeuws. Seth. Gezet. Neergezet. Geplaatst. En dat werd de erfgenaam. En sindsdien krijgen we dus in de Bijbel de lijst. Eigenlijk de enige doorlopende geslachtslijst die we kennen in de Bijbel. De enige geslachtslijst die je ook vanaf onze tijd maar kunt terugvoeren tot Adam. Dat is deze lijst. Namelijk Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered enzovoorts. En dan kom je bij Noach uit na 10 generaties enzovoorts. En vanaf Noach gaat hij via Sem verder naar Abraham. Waarbij onderweg trouwens op, juist op de belangrijke punten de erfenis en dus de titel niet eens naar de oudste zoon gaat. Maar gewoonlijk naar de tweede of althans de jongste dan wel de tweede overlevende. Maar niet de oudste, niet de eerste. Onder het motto, God neemt de eerste weg om de tweede te stellen. Dat is Hebreeën 10. Oké, ging niet over deze opvolging. Het was naar aanleiding van oud-testamentische offers die vervangen worden door het ene nieuw-testamentische offer. En dan staat er, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Maar het staat er zo algemeen dat het een algemene universele uitspraak is. Dat is wat God doet. Vandaar het eerste en ook laatste zullen zijn enzovoorts. Want de eerste, dat is het zielijke. Dat hebben we vanmorgen gelezen. Het natuurlijke. Maar dat verdwijnt, dan komt het geestelijke voor in de plaats. De oude mens moet plaatsmaken voor een nieuwe mens. De oude verbond maakt plaats voor een nieuwe verbond. De oude eerste Adam maakt plaats voor de nieuwe, de laatste Adam enzovoorts. Heb je die nog? Dat is de verwisseling die ook zo vaak in de Bijbel genoemd wordt. Maar waar het me om gaat is dat je vanaf Adam en op grond van wat wij dan theologisch noemen het verbond met Adam. Op grond van de schikking die God met Adam maakte, is de vraag: maar wie is zijn opvolger en wie krijgt die verantwoordelijkheid mee? Wie wordt er erfelijk belast? Seth, Enos, Kenan, Mahalalel. Dan moet je op oefenen, hoor. Mahalalel. Maar goed. Mahalalel, Mahalalel, Mahalalel. Nou, goed. En zo verder. Die allen, het is niet actueel, het staat niet expliciet in de Bijbel. Het is academisch, noem ik het dan maar. Maar ze dragen de titel Zoon des Mensen. Dat is dus ook een titel die terechtkomt na vele generaties bij David. Trouwens, even te, schiet me zo te binnen. U kent de Davidster. Magen David, het teken van David. De 6, grafisch uitgebeeld in een 6-puntige ster. Het is het teken van Adam. Het is het teken van de mens. Het getal van de mens, 6. Om heel wat redenen. Het wordt geïllustreerd onder andere in wat we noemen de schepping van de mens op de 6e dag. En de 6, ik weet niet of ik het zeggen moet, maar de 6, dat is de letter Waf. En dat is een haak. Wij schrijven trouwens de 6 nog steeds als een haak. Nou, eigenlijk had het moeten zijn zo'n haak, naar twee kanten. Dat zou correct geweest zijn. Het is een haak die verbindt. En dat is wat de mens zou doen. De verbinding brengen tussen hemel en aarde. Eenvoudiger dan tussen God en de mensheid. Adam, de mens die de wereld tot God zou terugbrengen. Die namens God en opdracht van God zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Hebben jullie dat nog? Dat is wat de zoon des mensen zou doen. En het schijnt dat David van dat teken gebruik gemaakt heeft in zijn dagen. Hebben jullie dat nog? Heb ik nog tijd even? Men zegt dat dat hoort tot de heraldiek. Dat wil zeggen de, hoe heet dat, wapenkunde? Of hoe heet dat? Weet ik veel. Door de heraldiek. En men zegt dat de heraldiek is uitgevonden in de middeleeuwen, toen al die ridders zich kleden in blik. Want conserven zijn uitgevonden in de middeleeuwen. Blik opende er toen ook trouwens. Maar goed, Ivanhoe, kom op. En toen wist je niet meer wie het was, want ze hebben allemaal zo'n stalen luik, zo'n vizier voor de kop. Ja, dan wist je niet meer wie het was. Dus en toen hebben ze in plaats daarvan hebben ze niet de kentekens uitgevonden, want dat hielp niet, want de mensen konden toch niet lezen. En als die staat ervoor hangt, is het ook wat lastig natuurlijk. Trekhaak. Maar goed, weet je veel. Maar dan hebben ze uitgevonden, dat is officieel, de heraldiek uitgevonden, dat logo's heet dat, hè, tegenwoordig, logo's. Merken werden uitgevonden en die waren dan op die kleden die op die paarden hingen, zal ik maar zeggen, en op het schild vooral. Dat werd erop geschilderd door een schilder. Want dat u niet denkt dat een verver dat doet. Een schilder is iemand die schilden maakt. Dus ik lig niet, dat is echt waar. En dat met verfklungelen, dat heet een verver. Ik heb ook nog voorvaders die waren verwer. Met een weder tussen, verwer. Er waren huurgenoten, die kwamen dan in Leiden terecht en dan zaten ze in de bolindustrie enzovoort, waren ze verwer. Hebben jullie dat nog? Nou ja, Charlier heette ze dan, later heette ze gewoon rademaker. Maar goed, of wagenmaker. Ja, maar, nou goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar schilder. Dus dat is in de middeleeuwen uitgevonden, maar het is echt niet waar. Het is echt niet waar. Want wij weten allemaal dat de Romeinen zo'n adelaar in hun schild voerden. Ja, het schild voerden. Toch of niet? En dat was echt nog voor de middeleeuwen. Ruim daarvoor. Toch? En dan zal ik u nog wat anders zeggen. Als u wil weten waar die rode leeuw vandaan komt uit het Nederlandse wapen. Nou, van Holland dan vooruit. Uit de lage landen kom je in alle vormen tegen trouwens, die leeuw. In deze landen waar het nooit leeuwen geweest zijn, voor zover wij weten. Waar ze kennelijk ook niet wisten hoe een leeuw eruit zag. Want ze zien er bezopen uit, hè, op zo'n schild. Hè, zo'n klimmende leeuw, heb je dat wel eens gezien? Je weet dat het een leeuw voorstelt. Maar goed. Maar de klimmende rode leeuw, die stamt van Troje. Het wapen van Troje. Dat weet men ook. Dat is, hoe lang geleden? De val van Troje was pak en beet rond 1100 voor Christus. Dat is pak en beet 100 jaar voor David. In de dagen van de Richteren. Hebben jullie dat nog? Toen hadden ze dus ook al logo's. En als ze die op een schild schilderden, verfden. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik denk het wel, ja. De Bijbel spreekt toch over banieren. En binnen het Jodendom bestaat zelfs de... Vreemd genoeg, binnen het Jodendom bestaat zelfs een reeks van wapenschilden van de diverse stammen van Israël. Hebben jullie dat nog? Als je nu souvenirs koopt in Israël, zal ik maar zeggen, vind je altijd wel ergens een blad, een schema. Een pen heb ik zelfs, met daarop de wapenschilden, de emblemen, de banieren, zegt de Bijbel, van de diverse stammen van Israël. Dan is een slang, dus een slang is het beeld van Dan, zal ik maar zeggen. En Zebulon, voor de Nederlanders, is die voor de is een scheepje. Ja. Ooit onder Jezus' hoede, maar dat was langer geleden. Toch? En Juda is een leeuw, maar dat staat gewoon in Genesis 49. Dus die is ook nogal makkelijk. Dat is dus echt heel lang geleden, bestond altijd al. En ik zou niet weten waarom niet het koninklijk huis van de hele mensheid, vanaf Adam en Davidster, en maken David gewoon een zespuntige ster, een zes in zijn schild voerde. Waarom ook niet? Want voor zover wij weten bestonden er toen nog geen alfabets. Er bestond nog geen alfabet. Dat schijnt pas uitgevonden te zijn. Nou is het helemaal overgaat in de dagen van Salomo. De Foriciërs krijgen de schuld. Maar binnen dat kader was Salomo een Foriciër. En dat is het antwoord op de vraag, hoe kwamen ze daar ineens op? Om een alfabet te creëren. Heb je wel eens een lijstje gezien van oude alfabets? Alef, Bet, Gimel, Dalet enzovoort. De oudste is altijd Foenicisch, staat erbij. Want ze willen niet zeggen Oud-Hebreeuws. Maar in mijn boeken staat dan gewoon Oud-Hebreeuws. Later hebben ze dat Hebreeuws weggelaten. Omdat ze dan zeggen, ja, maar dan komt het dicht bij de Bijbel. Dus dan hebben ze ervan gemaakt Oud-Foenicisch. En los daarvan kwam het kwadraatschrift. Wanneer dat kwam, weet ik niet. Dat specifieke Hebreeuws zoals we dat in de Bijbel kennen, in de religieuze boeken, zal ik maar zeggen. Maar los daarvan bestaat er een andere vorm van hetzelfde alfabet. Het stamt allemaal uit die tijd van David. En, dat dus, en dus Salomo en dus de dagen die men noemt die van het Foenicische Rijk. Maar dat is een misnoemer, want het was gewoon van Israël. Hè? Maar... ga ik niet verder op in. Dus dat was een lang verhaal. Maar Maak en David. Het was gewoon het teken niet van David. Het was dat wat David geërfd had. Van vader Izzie. Toen de heer die profeet stuurde naar Izzie thuis. Om aan te wijzen wie van die zonen van Izzie de erfgenaam zou worden. En het was de allerlaatste. De herder. Daar komt het begrip herderkoning dan weer vandaan. Maar toen maar. En weet u wat David erover zei? Over Adam en het idee van Adam en erfgenamen van David. Dan moet je Psalm 8 lezen. Daar blader ik dus nu naartoe. Want daar krijg je commentaar op dit hele begrip. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Verzin ze maar, denk ik wel eens. En misschien was het dan de opperzangmeester, maar waarom dan? De term betekent eigenlijk zoveel als met het oog op de eeuwigheid. Het hoogste, het verste, het meeste, het grootste. Vandaar opper en meester. En omdat het een lied is, staat het woord zang er ook nog maar tussen. Want ja, je moet als vertaler wat... Iets dergelijks vind je ook bij het begrip Sela. Dat dan al, tussen al die psalmen staat, weet u wel. Men weet niet wat het is. Dan heeft iemand ooit een keer bedacht. Het zal wel een rustteken zijn. Want ze hebben in het Arabisch of zoiets. Of in het Chaldees, weet ik veel. Een woord gevonden dat er een beetje op lijkt. Dat kan makkelijk natuurlijk. Want je kan het ook in het Hebreeuws vergelijken met shalom. Sela, Salom, Salom, Shalom, vrede, rust. Toen hebben ze gezegd, het zal wel een rusttekend zijn in de muziek. Even een pauze om adem te halen. In werkelijkheid, het staat erom dat het een verwijzing is naar een plaats die zo heet, Sela. En wij noemen het Petra. En als je het zou vertalen, Sela, is het gewoon rots. En als je daar in de buurt komt, dan kun je het op de wegwijzers zien staan. Sela. Echt. In het Arabisch, die noemen het Sela. Wij noemen het Petra via het Grieks. Maar zij noemen het Sela, net als het in de Bijbel staat. Daar wijst het dan op. Maar die vertalers, die moeten er iets mee. Dus ja, ik heb altijd medelijden met vertalers. Ik ben ze zeer dankbaar. Maar af en toe dan krijgen ze wat commentaar. Goed. Een psalm van David met het oog op de eeuwigheid. Op de lange termijn is dat. Op de gittit, dat is de wijnpers. Daar kun je de maat stappen. Wijnpers, weet u, dan moet je met je blote voeten in... stampen, dan kun je het beste maar een versje bij zingen. En dat is dan deze, in dit geval. Een worksong. Kent u dat? Worksong. Want blanken hebben ook worksongs, hoor, bij gelegenheid. Ja, nou goed. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. En uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Want vanaf de schepping van Adam, vanaf dat deze mensheid bestaat, is er een vijand. Heb u dat? En die moeten niet gedaan worden. Het is oorlog. Nou goed. Waarna volgt, als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren, want van de hemel kun je verder niks zien. Hemel der hemelen kun je niet zien. En voor zover het boven is, ja, boven zie je sterren. We weten nog niet wat dat voor dingen zijn. Het zijn unidentified flying objects, als je het mij vraagt. Wij weten niet. Het is een lichtje. En wij bestuderen zo'n lichtje terwijl we niet eens weten wat licht eigenlijk is. Toch? Nou, we hebben de theorieën over. En rekenmodellen, maar wat het echt is. Maar ja. Maar ik zie het aan. Zie ik sterren aan de hemel staan enzovoorts. Daar komt dit lied vandaan natuurlijk. Hè? Uit Psalm 8. Die van... Ralph Carmichael, ja. En dan, ik zie die hemelen, uw majesteit, en dan, wat is de mens? Dat is het contrast. Daar tegenover. Wat is de mens? Dat gij aan hem denkt, dat gij zijn er gedenkt, dat gij u met die mens bezighoudt. En wat is de zoon des mensen? Ben Adam, het was eerst Ish, hè? Wat is de mens? Ish, Enos, Anas, de sterveling. De vertaling met sterveling zou toch al mooi geweest zijn. Wat is een sterveling dat u aan hem denkt? Zwak, ziek en misselijk. En wat is de zoon van Adam? Want Adam is natuurlijk een mens en een sterveling, maar het wordt wel specifieker, Adam. Wat is de zoon des mensen? Dat gij hem bezoekt. De vraag is, wie is dat eigenlijk, die zoon des mensen? En misschien zeg ik het wat voorbarig, maar ik denk dat David in deze psalm vaststelt van dat hij weliswaar de titel zoon des mensen draagt. Maar zegt, ja, maar ik ben het ook niet. We hebben het nog niet over het Davidische verbond uitgebreider gehad. Maar als aan David wat beloofd wordt met betrekking tot de continuering van zijn koningshuis, zegt hij, wie ben ik en wat is mijn huis dat ik dat mij die eer te beurt valt? Want wij, en dan zegt David, nou ja, het is nog voor op lange termijn. Het is nog van verre heen. Misschien komt het in de toekomst goed. Of misschien later weg. Het zal in de toekomst wel in orde komen. U zult het wel doen. Maar ik zie het voorlopig nog niet zitten. Wie ben ik? En dat het zo geïnterpreteerd moet worden, weten wij van... Ik weet niet meer of het Juliana was of Beatrice. Dat ben ik allemaal vergeten. Maar die zei bij haar inauguratie... Hoe heet dat? Inhuldiging... Wie ben ik dat ik dit doen mag? En daaruit proef je dat de lui wel degelijk weten dat voor zover bekend zij zitten op de troon van David. Of althans een deel daarvan. Heb je dat nog? Waarom zou ze anders zonder vermelding waar het vandaan komt? Zomaar. zo'n citaat aanhalen, terwijl nauwelijks iemand geacht kan worden te begrijpen dat het een citaat is en dat het de woorden van David zijn. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Maar ze wist het wel. Nou ja, verder niet aan de orde nu. Maar wat is de mens? Wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Maar dan volgt toch een beschrijving. Dat noemen wij de voortschrijdende godsopenbaring. Nou wordt iets gezegd namelijk wat we hiervoor nog niet wisten. Namelijk over die zoon des mensen. Namelijk, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Toen heeft iemand ooit bedacht dat je hem moet vertalen met gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Heb je ook zo'n vertaling? Het is andersom. Niet de mens bijna goddelijk, het is andersom. Gij hebt hem een weinig tijds. Ik gun mij de tijd niet, anders dan liet ik u zien dat die uitdrukking vaker in de Bijbel voorkomt en dat in veel gevallen de vertalers het begrip tijd, tijds, tussengevoegd hebben. Een weinig tijds. Een weinig tijds minder gemaakt hebt dan de engelen, voor korte tijd dus, en hebt hem kennelijk daarna, na dat weinige, en uit het verband blijkt dat het om tijd gaat dus, hè, gij hebt hem gedurende een korte periode onder de engelen gesteld, maar gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is niet onder de engelen, dat is weer erboven. En ik kan het rustig zeggen, want er staat gewoon in Hebreeën 1. Dat begint met te zeggen dat God hem, die het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dat God hem verhoogd heeft tot boven de engelen. Omdat hij uitnemender naam boven de engelen geërfd, lees het maar, hè? Geërfd heeft. Erven, dat is na de dood. Het helemaal overgaat, erven is na de dood. En dat is gebeurd na zijn opstanding. Met andere woorden, daarvoor had hij dat niet. Daarvoor was hij onder de engelen gesteld. Zolang hij hier op aarde leefde, lager dan de engelen. Dat wil zeggen dat je dat spreken over de Heer Jezus op aarde als God of zoiets volstrekt onmogelijk is. Het is in strijd met wat de Bijbel erover zegt. Dan zou hij nog steeds boven de engelen zijn in zijn positie. Maar het is niet zo. De engelen stonden hem ten dienste, konden hem helpen en ze worden uitgezonden van Gods wegen, maar niet door de Heer Jezus hier op aarde. En als hij het wel zou doen, dan zou meteen een einde gekomen zijn aan zijn positie op aarde en zou hij onmogelijk zijn bediening hebben kunnen vervullen. Echt. Hij is voor korte tijd onder de engelen gesteld en sindsdien met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds en het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doen wandelt. En bij die verse ben je toch gewoon terug in Genesis 1 op de eerste bladzijde van je Bijbel. En dan terug, wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? Wie is die sterveling? Anash, Enosh. Wie is die zoon van Adam? Nou, dat zegt Hebreeën 2. Want daar staat, daar wordt dit aangehaald, uitgebreid. En er staat, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder gemaakt was dan de engelen, enzovoorts. Staat er gewoon. Dit is een uitspraak over de Messias. over de uiteindelijke definitieve zoon des mensen. Verder hoeft er niet geteld te worden, want dat is degene die zou doen. Nee, die beantwoordt, zo zal ik het zeggen. Dat is degene die beantwoordt aan de profielschets uit Genesis 1. En later natuurlijk herhaald in de loop van de profetieën. Heb je dat? Kortom, het is een lijn van erfrecht die loopt van Adam tot op Jezus van Nazareth en zelfs tot op Christus. De aardigheid is dat in Matthäus 1 in de geslachtsregister Jezus en Christus beschouwd worden als twee verschillende generaties. Dat blijkt, want ze worden geteld. 3 keer 14 generaties worden daar geteld. En of je moet smokkelen, of het is gewoon Jezus, gezegd Christus, is 2 generaties. Jezus die stierf, maar zijn opvolger is degene die uit de dood opstond, Christus. Heb u dat nog? De lijn voert tot de Heer Jezus Christus. Dit is van belang, want dat betekent dat de Heer Jezus in zijn omwandeling, het is een raar woord, maar in zijn leven op aarde bepaalde rechten en plichten geërfd had, omdat zijn ouders nauwkeurig waren uitgezocht. Beide namelijk in de lijn van opvolging van David. Beide trouwens niet uit Salomo, maar uit Nathan. Heb je dat nog? Ik ga die geslachtslijnen niet bespreken nu. Maar je komt langs 2 verschillende lijnen. Kom je terecht inderdaad. Eén is bij Jozef. En de andere is bij Maria feitelijk. En dat zijn de ouders van de Heer Jezus. Dus minstens die 2 lijnen. Er zijn er meer onderweg. Maar die bespreek ik helemaal nog niet. Langs die lijnen is hij erfgenaam van Adam. En dat betekent dat hij dus het hoofd is van de hele mensheid. En niet alleen maar van Juda, zelfs niet alleen maar van Israël. Hoewel hij onder de Joden als zodanig wel degelijk erkend is geworden. Zodat, zoals in de Bijbel ook blijkt, omdat hij bij gelegenheid wordt opgeroepen, aangesproken als Jezus, gij zoon van David. Dat is zoiets als Willem-Alexander van Oranje-Nassau. Dat is de naam van de familie bij wie dat erfrecht berust. Het is niet zomaar wat. Het is de titel, de achternaam, een patroniem dan, maar het is de achternaam van de koninklijke familie. Het is trouwens dezelfde naam die gegeven wordt aan de vader, de wettige Nomizos. Ook wegvertaald trouwens in Lucas 3. Nomizos, de wettige vader van Jezus. Vertaald met alzo men meende. Dat is echt compleet, echt. Dat is niet eens te verdedigen op geen enkele wijze. We hebben ze maar bedacht iets. Maar er staat de wettige Nomizos, de wettige vader. Dat klopt. Het betekent namelijk dat Jozef en Maria wettig getrouwd waren voordat Jezus geboren werd. Zodat hij geboren werd binnen het huwelijk, binnen de echtvereniging van Jozef en Maria. Hebben we dat nog? Mooi. Dus hij was, en Jozef wordt door de engel aangesproken in Matthäus 1 nog steeds, door als Jozef, gij zoon Davids. Het is niet zomaar wat. Het is de hoogste titel die een mens kan dragen. En dat betekent dat hij op die grond rechten kon laten gelden. Ik zeg het terughoudend. Maar hij kon rechten, er waren er misschien meer, maar hij kon rechten laten gelden. Ik zeg toch misschien. Hij kon rechten doen gelden op de troon van David. En dus in elk geval over de stam van David. En dat is het Joodse volk. Toch? Maar feitelijk ook de rechten over heel Israël. Want David was in tweede instantie koning over heel Israël, over alle stammen van Israël. Maar David zelf was de erfgenaam van Adam. Zodat het volk, mensen uit het volk noemden hem Jezus, gij zoon van David. Maar de Heer zelf gebruikte die titel niet, hoe voor de hand het ook gelegen zou hebben. Hij noemde zich zoon des mensen. En hij sprak afstandelijk over hem, precies zoals op dat niveau gesproken wordt. Voordat hij daarstraks zei, wij Juliana, koningin der Nederlanden, met de titels en de rechten en plichten, en gravin van Buren, et cetera, et cetera, van markiezin van Zierikzee. En nog iets van IJsselstein of zo, wat. Hè? Ja. Nou ja, doe maar. Zoiets, de zoon des mensen. Zie? En dan zal ik u nog wat vertellen. De Joden in hun dagen, nou, misschien niet iedereen, maar het volk der Joden, Johannes 12. De Joden in hun dagen wisten dat de titel zoon des mensen een titel is, een titel is van de Messias. Die komen zal. Dat blijkt uit Johannes 12. Dat is eigenlijk het eind van de praktische en historische uiteenzetting van het Johannes-evangelie. Maar toch maar. In Johannes 12. En ik beperk mij tot vers 34. Waar staat... De scharen antwoordden hem, wat er aan vooraf ging, daar heb ik het nou even niet over. Hè? De scharen antwoordden hem, wij hebben uit de wet gehoord, onder de wet te verstaan als er geen beperkende woorden naast staan, het hele Oude Testament. Als het is de wet en de psalmen, dan wordt het begrip wet beperkt tot minder boeken. Dan worden de Torah, de vijf boeken van Mozes. Maar toen maar. Maar als er alleen staat wet, is het normaal gesproken het hele Oude Testament. Dat geldt ook voor wetgeleerden. Ze worden geacht niet alleen de Torah, maar het hele Oude Testament te kennen. De Tanach. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias dus, dat de Christus blijft in de eeuwigheid. Zo van als die één keer komt, gaat hij nooit meer weg. Heeft waarschijnlijk iets van doen met de bestendigheid van en de onwankelbaarheid van de troon van David. Want de Messias zou immers van David afstammen. We hebben uit de wet gehoord dat als de Messias komt, dan blijft hij onbeperkt. Want dat is wat eeuwigheid betekent. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Zodat zomaar en passant de term zoon des mensen geplaatst wordt in de positie van de Messias. Heb u dat? Want anders is dit wartaal. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zeg je dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Ja, dat heeft dan niks met elkaar van doen, toch? Tenzij de Christus een zoon des mensen hetzelfde is. En dat is het. Want de Messias is niet maar zoon van David, maar ook zoon van Adam. En van Abraham. Maar dat was weer, dan ben ik weer terug in Matthäus 1, vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus. Wie? De zoon van Abraham. Wie? De zoon van David. En dus, maar dat staat er daar niet bij, zoon des mensen. Het gaat erom dat hij de erfgenaam is van rechten en plichten. En het punt is, bij rechten denken wij aan koningschap. Het is net zo goed plicht hoor trouwens, want het is natuurlijk opgelegd van bovenaf. Hè, bij de gratie Gods, maar het is een opdracht van Gods wegen. Bovendien het woord voor koning, melech in het Hebreeuws, is heus exact hetzelfde woord als malach. En malach wordt vertaald met engel, wat helemaal niet kan, want het is een Grieks woord, engel. Het wordt dus vertaald met bode. Een boodschapper. En dat is een koning. Een koning is net als wat wij een engel noemen. Een boodschapper van God. Staat in dienst van God. En van de koning staat in de Bijbel dat hij geacht wordt een afschrift van het hele Oude Testament. Of minstens van de Tora op zijn nachtkastje te hebben liggen. Want dan moet hij dagelijks in lezen. Er staat echt voorgeschreven. In de Mosaïsche wet, al toen hadden ze nog in geen even een koning. Maar dus dat als dat gaat gebeuren, als er een koning komt, dan moet hij een afschrift hebben van dit woord, van de Torah. Dus in dat geval nog, want daar moet hij zich dagelijks mee bezighouden. Hij is verantwoordelijk daarvoor. Nou ja, mede verantwoordelijk, maar in hoogste instantie eigenlijk, hè. Voor boodschappen. Maar goed, waar het gaat om de rechten van deze erfgenaam, wat erft hij dan? Het recht op koningschap. Eigenlijk ook het recht op priesterschap. Al moet ik zeggen dat binnen Israël, onder de wet, koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden worden. Het koningschap wordt overgedragen aan Juda, aan de stam van Juda, en dus aan de stamoudste van Juda. En het priesterschap wordt gegeven aan de stamoudste van de stam van Levi. Aaron. En zo verder. Daaruit ontstaan trouwens ook twee geslachtslijnen, net als uit het koningschap. Want na David krijg je de lijn van Salomo en Nathan. En uiteindelijk verwisselt dat weer. Komt het weer goed. En dat is bij de priesterschap. Het Oude Testament is een hoge priesterschap ook zo. Kreeg je op een gegeven moment zelfs twee hoge priesters in de dagen van David nog. Omdat er wat gewisseld wordt. Maar goed, daar ga ik het nou niet over hebben. Maar het gaat om het principe dat die eerstgeborene, die erfgenaam, die erft koningschap en priesterschap. Maar hij heeft nog een recht. Want als hoofd van de familie heeft hij het recht tot lossing. In alle andere gevallen noemen we dat verlossing. Wij vertalen het woord goel als zelfstandig naamwoord dan ook met losser. Althans in de geschiedenis van het boek Rut. Maar als het in de psalmen voorkomt, dan heet het, of in Jesaja, dan heet het gewoon verlosser. Want dat is wat het is. En wij in de Statenvertaling hebben in het boek Rut dus de losser. En in de King James Version heet hij de kinsman. Want kin, dat is je familie, hè? Dan hebben ze ervan gemaakt een familieman. Het hoofd van de familie, een kinsman. Ze weten er niet goed raad mee. Daar is nog een goede reden voor. Want ook in onze Statenvertaling wordt hetzelfde woord ook vertaald met totaal iets anders dan losser. Zodat de vertaling met losser toch wat twijfelachtig is. Het wordt namelijk vertaald met bloedwreker. In de wet op de vrijsteden is sprake van de bloedwreker. Vanwege de bloedwraak, een beginsel wat wij kennen onder vele volken. Wat in Nederland trouwens onwettig is, maar dat maar weer terzijde. Maar het idee is dat het woord de aanduiding is van het hoofd van de familie. Dat is dan degene, listen very carefully, only wens. Nou ja, het is het hoofd van de familie die het recht heeft om de familie, dan wel een familielid, welk familielid dan ook, in rechten. Dat wil zeggen voor de rechtbank en voor de notaris en voor de politie, in rechten te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, zoals wij zo iemand hebben in onze familie, hoofdfamilie, die heeft dan het recht om in onze plaats te staan. Ook als wij iets crimineels gedaan hebben, Dan heeft die Goel, want dat is dan Gaal, oké. Die heeft dan het recht om in onze plaats op te treden. Als wij gevangen genomen worden, heeft hij het recht om te zeggen, laat hem gaan, ik in de plaats ervan, enzovoorts. Want zo het hoofd van de familie wordt geacht inderdaad te kunnen staan voor de hele familie, die als één geheel beschouwd wordt, die door bloedbanden, dan wel DNA, aan elkaar verbonden is. Nou kom je midden in een van de grote problemen van de filosofie, de hoofdlijnen daarvan namelijk, de vraag in hoeverre een mens een individu is, dan wel in hoeverre hij deel uitmaakt van een collectief. Moet hij een plaats innemen in een geheel, in een volk bijvoorbeeld? Als lid van het volk, gaat dat boven alles? Of een plaats in een familie, gaat dat boven alles? Of een partij, een communistische partij bijvoorbeeld, hè? Of is hij in de eerste plaats een individu en heeft hij volledige zeggenschap over zichzelf en moet het collectief om hem heen zich daar maar aan aanpassen? Dat probleem heb je dan. Maar in de Bijbel is wel degelijk sprake van dat de mens deel uitmaakt van een collectief, van een familie dus, van een volk, waarvoor hij tot op zekere hoogte, de vraag is daarna natuurlijk tot op welke hoogte, maar waarvan hij tot op zekere hoogte de verantwoordelijkheid draagt. En daar wordt onder verschillende families verschillend over gedacht. Afhankelijk van hun aanleg en historie en samenleving en financiële omstandigheden. Dat is allemaal vrouwenkult dit. Daar wordt even door over gezeurd. Over hoe je de staat moet inrichten, hoe je je familie moet inrichten, hoe een gezin geconstrueerd moet worden en al dat soort zaken meer. Een dikke boek over, het helpt niks, want tot vandaag verschijnen er bijna elke dag verschijnen wel weer mensen in een of ander praatprogramma die daar weer een nieuw idee over hebben. Want die denken dat het ook nog in de loop der eeuwen verandert en dat de mensheid verandert. Hetgeen misschien het geval is, maar wat er dan verandert, dat komt door de degeneratie van de mens. Nee. Dus dat is niet een vrolijk verhaal. Maar ik bedoelde u alleen maar te zeggen dat de Heer Jezus op grond van zijn geboorte en op dus op grond van zijn erfrecht, op grond van wie zijn ouders waren, hoofd is van de menselijke familie, recht dus heeft op één troon, over het priesterschap heb ik het nu maar even niet, maar recht heeft op één troon, koningschap en al wat erbij hoort. Maar op diezelfde grond, precies dezelfde grond, heeft hij het recht tot lossing. En dat betekent in de praktijk dat hij moet betalen. Want de losser moet betalen. Vandaar dat het geen populaire positie is, want het kost geld. En ik kan wel het recht hebben om te betalen, maar als het niet kan, dan kan het niet. Weet u nog, het verhaal van Naomi en Rut? Ik kan het niet vertellen nu, maar u weet wel. Naomi zei tegen Rut, die man, die Boas, waar je aren gaat halen, arebeien. De vroegste, heb je arebeien vroegste. Nou, maar dat is een van onze lossers. Zo staat het er. Dus daar moet je een beetje aardig voor wezen voor die man. Enzovoort. Nou goed, uiteindelijk wordt aan die man gevraagd of hij bereid was te lossen. En toen zei hij, ja, dat wil ik wel. Maar er is iemand die hogere rechten heeft dan ik. Die moet je eerst vragen. Dat was kennelijk gewoon zijn oudere broer. Van wie wij nog niet weten hoe hij heet. He? Zulk een. Hij had later een opperzaal in Jeruzalem. Had ook een landgoed trouwens in de dagen van David. Dan ben je 3 generaties verder of zo. De plaats van zulk een. Maar... En die werd gevraagd of hij kon lossen. Hij moest wel zijn schoen uittrekken, geloof ik. Maar... Nou ja. Of hij wilde lossen. En die zei, ja, dat... Ik weet niet precies wat hij zei, maar het kwam erop neer... dat hij dat wel zou willen, maar dat het niet kon. Want hij had al een erfenis of zoiets. Implicerend, hij had al wat gelost. Waarna wij natuurlijk zoeken, wat heeft hij dan gelost? Wie heeft hij dan gelost? En dan is het ineens klaar met het hele verhaal. Hè? Wat heb ik er last mee gekregen, mensen, met wat ik nu ga zeggen? Want toen heb ik gezegd, die onbekende losser... die heeft natuurlijk Orpa gelost. Want anders blijft hij met het arme mens zitten, Orpa. Die was net als Rut de man kwijtgeraakt. Allebei Moabitische, komen allebei terug naar Naomi. Toch? En dan gaat het verhaal eens verder met... nou, je gaat verder met Rut en die wordt dan gelost. En dan is dan een andere losser ook nog. En we zitten nog steeds met die vrouw die eigenlijk ook gelost zou moeten worden. En u begrijpt toch hopelijk dat dat bij elkaar gekomen is. Nee, dat staat niet in de Bijbel, nee. Maar weet je, er zijn wel meer dingen die niet expliciet in de Bijbel staan. Maar studie, beste mensen, onderzoek, studie is verzamelen van gegevens en ze naast elkaar leggen, met elkaar vergelijken, over elkaar heen leggen en dan ontstaat het plaatje. En als u dan mij vraagt, staat dat in de Bijbel? Zeg ik, ja, dat staat in de Bijbel. Expliciet één tekst? Nee, zo werkt het niet. Dat is een conclusie uit verschillende teksten. Want Rut is natuurlijk een beeld van het Joodse volk. Dat gebeurt in het openbaar. Dat zal in de toekomst gelost worden. Maar voor het zover is, wordt het andere deel van Israël gelost met een verlosser. Losser die zich verbergt. En dat is dus een kwestie van nu, in onze dagen, Christus en de gemeente. Dat is onze tijd. Hebben we die nog? Dat is Ploni Almoni, de onbekende losser. De plaats waar de jongens, dat wil zeggen de knechten van David, hun toevlucht genomen hebben. Ze vroegen aan David, waar zijn je mannen? En toen zegt David, ik heb ze de plaats van zulk een te kennen gegeven. Maar het was een oom van hem, die onbekende losser. Nou ja, een oud oom, maar een oom. Want David stamt rechtstreeks van Rut en Boas. Hè? Wie krijg je dan eerst? Obed-Edom. Obed krijg je. En dan weet ik veel. Maar 2, 3 generaties. Ik weet het zo gauw niet. Maar het staat in het laatste vers van het boek Rut. Hoe dat gaat. Nou, David, dat was familie. Hè? Dat was de plaats van Zulkeen. Dus toch in het gebied van David. Maar we weten nog niet waar het is. En heel veel later zegt de Heer tot zijn discipelen. Ze vragen, waar moeten wij de paasmaaltijd bereiden? Dan zegt de Heer, ga naar de stad en daar vind je zulk een. Ploni Almoni. Zulk een. En die volg je en die zal je brengen in een toebereide zaal. Dat rijmt op David met zijn jongens. Daar moet je naartoe. En de Heer naar de zijne en zijn discipelen, zulk een moet je hebben. En ik denk dat zulk een dus inderdaad een oom was van de Heer Jezus. Die niet onbemiddeld was. Net als die andere losser in Rut. En dan weet je toch wie die oom was die niet onbemiddeld was. Die kennen jullie toch wel? Dat is Jozef van Arimathea. Ja, precies. Hoe weten wij dat? Ja, nou, ja, omdat de Bijbel ons dat aanreikt. Toch? Een beetje studie erbij. Een parallellen. En ik weet wel dat er mensen zijn die zeggen, dat staat niet in de Bijbel. Maar fundamenteel geloven ze dus gewoon niet. Ze hebben bezwaar tegen het idee dat die totaal verschillende gebeurtenissen, in totaal verschillende tijden, in totaal verschillende omstandigheden, dat die met elkaar van doen hebben. Want ze geloven niet dat het het woord van God is. En als de Bijbel niet het woord van God is, ja, dan kan dit niet. En de conclusie moet dus zijn, de Bijbel is het woord van God, want dat klopt precies. Niemand kan dat zo gemaakt hebben. En bij alle vijandigheid die er tegen is, weet ik het dus helemaal zeker dat het zo is zoals ik nu net vertel. Ik ken trouwens nog meer plaatjes die er overheen gelegd kunnen worden, hoor. Maar nu even niet aan de orde. Waar het om gaat is dit. De Heer noemt zich de Zoon des Mensen. En wat zegt hij tegen zijn tijdgenoten? Men lezen Matteüs 20. Matteüs 20. Daar lezen wij in vers 28... Gelijk de Zoon des Mensen, de Zoon van Adam, gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar als hij koning is, als het een koninklijke titel is, dan verwacht je toch dat hij komt om gediend te worden. Want de koning zou gediend worden. Maar hij zegt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om te dienen, om gediend te worden, sorry. Maar om te dienen en zijn leven, want iemands ziel is gewoon zijn praktische leven. Maar zijn ziel te geven tot rantsoen, zeg maar losprijs, in gewoon Nederlands. Tot losprijs, tot rantsoen heet dat dan, voor velen. Dat wil zeggen, hij kwam als losser. Als hoofd van de menselijke familie maakte hij gebruik van zijn recht om de plaats van de hele familie en dus de hele mensheid in te nemen, rechtens. En dat betekent dat hij schuldig werd bevonden aan de zonde en dus de zonden van de gehele mensheid, van de hele wereld, met als doel dat hij de zonden der wereld zou wegnemen. En daarom wordt hij genoemd het Lam Gods, onder verwijzing naar natuurlijk oud-testamentische inzettingen. Maar toen maar, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En dat is het antwoord op de vraag, hoe kan het nou dat één mens, dat, of één iemand, de straf voor de zonde draagt van één ander? Laat staan, hoe kan het dat het is voor al die anderen, die miljarden mensen? En het antwoord is gelegen, het is ook niet zomaar iemand. Dus het hoofd, nee, dan moet je niet zeggen, dat kon hij omdat hij de Zoon van God was. Dat is onzin, dat is wartaal, dat verzin je ter plekke, dat slaat nergens op. Dat kon hij omdat hij de Zoon des Mensen was. Hij kon dat claimen. En dus kon hij ook zeggen met de woorden van David in Psalm 51. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Want hij stierf niet voor zijn eigen zonden. En hij had tegen niemand gezondigd. Maar alleen maar tegen God, omdat hij uw en mijn schuld droeg. En die de hele wereld. Op grond van dat hij de Zoon des Mensen was. Maar ja, hij leeft, dus hij is het nog steeds. En dat is dus wat nog geregeld moet worden in zijn tweede komst. Dat is de noodzaak ook van zijn wederkomst. Wanneer hij wel degelijk komt om gediend te worden. En dan komt hij en zegt hij en roept al diegenen die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Breng ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. Het zijn geen populaire teksten, maar het is Lucas 19. Het eind van de gelijkenis van de ponden. dan komt hij om gediend te worden. Zie? Eén keer in vernedering, met de last van de hele mensheid op zijn schouders, eindigend aan een kruis, maar op grond van zijn geloof, dat is Romeinen 5, dat zult u inmiddels misschien vanmiddag eens nagekeken hebben, vanaf vers 12 van dat hoofdstuk uit. Heeft hij op grond van zijn geloof, heeft God hem opgewekt en dus door die ene rechtvaardige, dat is zijn geloof, zijn trouw aan God en zijn woord enzovoort, heeft hij een eeuwige gerechtigheid aangebracht. En worden wij door hem zalig op grond van geloof. Ja. Daarvoor moest eerst de zonde worden weggedaan. Maar het wegdoen, weg zijn van de zonden, maakt een mens niet zalig. Dat is een beetje, ik zoek een net woord, een beetje naïef misverstand. Ook als je nooit gezondigd hebt, ook Romeinen 5, dan ben je nog steeds een sterveling, zwak, ziek en misselijk. En als je dood bent, ben je verloren. Oh, oké, 1 Korinthe 15 dan. Indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde. En zo zijn dan ook verloren degenen die ontslapen zijn. Zolang er leven is, is er hoop. Maar als je er een keer gestorven bent en er is geen opstanding, dan is het daarmee dus afgelopen. Wij worden zalig op grond van de opstanding van Christus. Op grond van dat hij, hoe heet dat, leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, heet dat. Of omdat hij oorzaak tot eeuwige zaligheid is geworden voor allen. Voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat u dat goed onthoudt, hè? De kruisiging in zichzelf neemt weliswaar de zonde weg, maar dan ben je nog steeds een zondaar zolang als je leeft. En daarna is het afgelopen, staat je rekening op nul, dan is het gedaan. Zie? Maar behouden worden wij door de opstanding van Christus. Evangelieprediking is inderdaad prediking van de opstanding van Christus. Zie? En dus van leven waaraan wij deel kunnen krijgen op grond van geloof. Niet tegen onze wil, het is onze eigen vrije keus. God maakt een nieuwe schepping en als je wil, kan je er deel van uitmaken. Als je niet wil, hoeft het niet. Het is vrijwillig. En onze eigen verantwoordelijkheid. Niet dat wij onze zaligheid tot stand brengen. Fundamenteel niet. Dat is wat de Heer doet, dan wel gedaan heeft, dan wel zal doen. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid om dat aan te pakken. De genade gift Gods, ja, die drukt hij ons niet door de strot. Wij worden geacht dat aan te pakken, te aanvaarden in geloof. En eigenlijk voel ik me een beetje onbenullig dat ik dat allemaal moet zeggen of sta te vertellen. Want iedereen die zijn Bijbel leest, leest nooit anders dan dat God spreekt en verwacht van de mens dat de mens zich aan die woorden Gods onderwerpt. En als hij dat niet doet, dan moet hij de gevolgen dragen. Maar het komt niet goed. Dan. Toch? En de oproep is altijd, neig uw oor tot mij, hoor naar mij. Hoor Israël, hoor, alzo spreekt de Heere. Enzovoorts. En wij worden geacht daar simpelweg naar te luisteren. En zo niet, ja, dan hoor je er niet bij. Eenvoudig genoeg. Dan hoor je bij de tegenstanders. En de Heer zal de tegenstanders, de vijanden, uitdelgen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard geworden, opdat hij de werken des Satans verbreken zou. En hoe dat maar heten mag bij gelegenheid. Heb u dat nog? Zodat je vanaf Genesis 1 en in tweede instantie vanaf Genesis 3 dat spoor volgt van Adam. En ik zeg in tweede instantie Genesis 3, omdat daar gesproken wordt ook over een schikking. Dat is na de zogeheten zondeval. Wat het niet een goed woord is, maar ja, ik ontkom er ook niet meer aan. Na die hele kwestie van die hof wordt door de heer gesproken over het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Dus we zitten toch te wachten op een afstammeling van Adam en Eva, toch? Die een eind zou maken aan het conflict. En die dus die al de slang definitief zou overwinnen. Fundamenteel is dat gebeurd. En voor een ander deel, voor de praktische uitwerking ervan, oké, implementatie. Wacht dat nog op de toekomst. Wanneer namelijk de oude slang, de Satanas, de duivel, de verleider der volkeren, de verklager der broederen, uit de hemel zal worden gekikt. Zoals het lied zegt. They kicked him out of heaven. He didn't want to join the band. And what did they do? They kicked him out of heaven. Een prachtig lied vind ik het eigenlijk. Een beetje komisch, een beetje onbenullig. Maar dat is wat nog niet gebeurd is. Maar dat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Maar het is de uitwerking van de tweede Adam. Erfgenaam van Adam, die definitief doet wat bij Adam geïntroduceerd is geworden. Adam zelf is een illustratie daarvan, maar meteen de stamvader daarvan. Vandaar dat degene die het doet, heet zoon van Adam, zoon des mensen, de laatste Adam, die de ene kant van zijn dienst vervuld heeft, namelijk die van losse te zijn. En in de toekomst komt hij alsnog om de aarde te onderwerpen, ook in de praktijk. Ook in de de facto, want de jure is het al gebeurd. Hè? Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. De Heer heeft hem, God heeft hem uitermate verhoogd, heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Alle volken zijn geworden tot voetbank zijner voeten. Alleen Hebreeën 2 zegt, wij zien dat nog niet. Wij zien dat nog niet. Niettemin, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De term is geciteerd uit Romeinen, uit Psalm 8 dus. Hè? Aan Gods rechterhand enzovoorts. En daar leven wij mee. In het besef dat wat hij in het verleden gedaan heeft, garant is voor wat in de toekomst zal gebeuren. Ik zei dus, in het verleden behaalde resultaten zijn de garantie. Juist.